I think we will begin this morning with the letter to the Hebrews.
Vanmorgen zullen we beginnen met de Hebreeënbrief.
Chapter 1.
Hoofdstuk 1.
And verse 1.
En dan vers 1.
God, having of old time spoken unto the fathers in the prophets by divers portions and in divers manners, hath at the end of these days spoken unto us in his Son.
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. In de Engelse vertaling staat er in zijn Zoon.
There is a very true sense in which those words are the focal point of the whole Bible.
In een zekere zin is het absoluut waar dat deze woorden het belangrijkste punt, het vooruitstekende punt zijn in de hele Bijbel, dit vers.
You will notice that everything that has been before leads up to this point.
En u zult opgemerkt hebben dat alles wat hiervoor geweest is, de geschiedenis van het Oude Testament en alles, komt naar dit vers.
And everything that was to be afterward begins here.
En alles wat erna komt, begint hier.
This statement represents a tremendous change.
Dit gezegde, dat wat hier geschreven is, vertegenwoordigt een geweldige verandering.
First of all, it is a change of time.
Het is een verandering in de tijd.
In old times.
Vroeger.
You notice the words?
Hebt u dat gezien? Eertijds, is er hier de Hollandse vertaling?
In old times.
Eertijds.
At the end of these times.
En dan in het laatst der dagen.
It is a change of time.
Het is een verandering van tijd.
It is also a change of God's method.
Het laat ook duidelijk zien dat Gods methode veranderd is.
That was how God did things in old times.
Zo heeft de Heer het gedaan vroeger, eertijds.
Now his method is changed.
Nu is zijn methode veranderd.
This is how he does things after those times.
Dit is het zoals hij het doet na deze tijden van eertijds.
Then this whole letter will tell us how God worked in old times.
Deze brief laat ons zien hoe God eertijds, vroeger in het Oude Testament, werkte.
It will bring into view all God's ways in the Old Testament.
Het brengt naar voren, deze brief brengt naar voren, Gods wijze van werken van het Oude Testament.
It will refer to Moses and Israel.
Het verwijst naar Mozes en naar het volk Israël.
And all that came in through Moses.
En alles wat ook door Mozes tot stand kwam.
Now it says that is finished.
Nu hier zegt het dat is allemaal voorbij, dat is volleindigd.
In many different ways and parts God worked and spoke in old times.
In verschillende wijzen sprak God eertijds.
Now that is all finished.
Dat is allemaal voorbij.
And God has commenced in a new way.
En God is doorgegaan op totaal nieuwe wijze.
It is an entirely new method of God which begins at this point.
Het is een volkomen nieuwe methode van werkwijze waar God mee begint. Hier in dit vers wat wij gelezen hebben.
It is because Christianity has not recognized the nature of that change that it is in so much trouble.
Omdat het christendom niet deze wijze van verandering gezien heeft, opgemerkt heeft, daarom is er zoveel moeilijkheden. Daarom zijn er zoveel moeilijkheden.
Christendom is in trouble.
Het Christendom is in moeite, in moeilijkheden.
It is doing everything to try to save itself.
Het Christendom doet alles om zichzelf te redden.
All these great organizations in Christianity.
Deze grote organisaties in het Christendom.
The ecumenical movement.
De ecumenische beweging.
The World Council of
van Kerken.
And all these things.
En al deze dingen.
Are an effort to save Christianity from collapsing.
Zijn een poging om het Christendom ervoor te bewaren dat het volkomen ineenstort.
Christianity in general is breaking up.
Het Christendom in het algemeen is aan de afbraak.
And these movements are to try to keep it on its feet.
En deze bewegingen zijn daar om proberen het Christendom nog een beetje gaande te houden.
Within Christendom in general there is what we call evangelical Christianity.
In het Christendom is er ook dat wat wij noemen de evangelische christenheid.
And that also is in trouble.
En ook daar zijn moeilijkheden.
Many conferences.
Er zijn veel conferenties.
Many discussions.
Er zijn heel veel discussies.
Many books.
Er zijn zeer veel boeken.
Oh, so many things to try to get evangelical Christianity out of trouble.
En er zijn heel veel dingen die erop gericht zijn dat het evangelische christendom uit de moeilijkheden zal komen.
Perhaps you don't agree with that.
Misschien bent u het daar niet mee eens.
Well, you haven't seen very much of Christianity.
Wel, dan hebt u nog niet zo heel veel van het christendom gezien.
Within evangelical Christianity, there are other believers.
In te midden van de evangelische christenheid zijn ook andere gelovigen.
They also are disappointed with evangelical Christianity.
Zij zijn ook teleurgesteld met het evangelische christendom.
Many of them are leaving the churches.
Velen van hen verlaten de kerken.
They're meeting in little groups in homes.
Zij komen samen in kleine groepen in huizen.
They are disappointed.
Zij zijn teleurgesteld.
I have many letters from Christians in different parts of the world who say we are disappointed with the churches.
Ik heb veel brieven van mensen van over de gehele wereld die schrijven: ik ben teleurgesteld met de situatie zoals het is in de kerken.
What shall we do?
Wat zullen we doen?
Do you know anything about that?
Kent u daar iets van?
It's a very widespread situation.
Dat is een algemeen voorkomende situatie.
These are hungry children of God who are not being fed.
Het zijn hongerige kinderen van God die geen waarachtig voedsel krijgen.
Now all this is very largely due to failure to understand this great change.
En de moeilijkheid is dat dit er is omdat er zo niet begrepen is deze grote verandering die hier in Hebreeën 1 vers 1 genoemd wordt.
A thoughtful reading of the New Testament.
Een ernstig lezen van het Nieuwe Testament
will make us very clear that some change is taking place.
Zal ons heel duidelijk maken dat er enkele veranderingen hebben plaatsgevonden.
We have been dwelling in the Gospel by John.
Wij hebben stilgestaan bij het Johannesevangelie. We hebben het Johannesevangelie overdacht.
It is almost impossible to read the Gospel by John without seeing some big changes taking place.
Het is onmogelijk het Johannesevangelie door te lezen zonder te zien dat er geweldige veranderingen plaats hebben gegrepen.
It is not only the account of things that Jesus said and Jesus did.
Het gaat er niet alleen om wat Jezus zei en wat Jezus deed.
But all this represents a big change that is taking place.
Maar alles laat zien een geweldige verandering die er plaats had.
there is a movement going on from one position to another.
Er is een beweging van het een naar het ander.
There is a whole system of things which is passing away.
Een heel oud systeem vervalt.
And an entirely different system is coming in.
En een nieuw systeem komt naar voren.
The not is very clear.
Het niet of nee is heel duidelijk.
And the alternative but is very clear.
En het andere punt, het maar of doch, is ook heel duidelijk.
Not what has been.
Niet wat geweest is.
But what is now.
Maar wat nu is.
Now that governs, as we have said, the whole New Testament.
En we hebben gezien dat dat, als het ware, het hele Nieuwe Testament omvat.
And I think this letter to the Hebrews is a wonderful summing up of that great transition.
En ik denk dat de brief aan de Hebreeën een heerlijke opsomming is van deze grote verandering.
There are two things in this letter which are related to this big change.
Er zijn twee punten in deze brief die verband houden met deze grote verandering.
You will know that in this letter a great emphasis is upon going on unto full growth.
U zult zien dat in deze brief er een hele sterke nadruk is op dat woord verder gaan tot volle wasdom.
The word is let us go on.
Het woord is laat ons verder gaan.
It is the letter of going on.
Het is de brief van een verder gaan.
Going on to the fullness of Christ.
Verder gaan naar de volheid van Jezus Christus.
Going on to the full growth of the spiritual life.
Verder gaan naar het volle leven, naar de volle wasdom van het geestelijk leven.
This note is trapped so strongly. Go on.
Dat treft ons zo sterk. Ga door, ga verder.
And that emphasis relates to leaving what belongs to the past.
En dat benadrukt tevens het achterlaten wat geweest is.
And going on into what has come in with Jesus Christ.
En verder gaan met dat wat gekomen is toen Jezus Christus kwam.
We shall only go on as we recognize the change that has taken place with the coming of Jesus.
Wij zullen alleen maar in staat zijn om verder te gaan als wij zien dat welke verandering er plaatsvond met de komst van de Heer Jezus Christus.
We shall only go on as we understand this great transition.
Wij zullen alleen maar verder gaan. Kunnen gaan als wij deze grote verandering zien.
As we know where we are in God's eternal activities.
Als wij zien waar wij ons bevinden in Gods activiteiten.
And those eternal activities are now focused not in a system but in a person.
En deze activiteiten zijn niet bewaarheid, werken niet in een systeem, maar in een persoon.
All that is contained in that little phrase hath at the end of these times spoken.
En dat is allemaal vertegenwoordigd in die frase die we dus zien in het eerste vers van de Hebreeënbrief. Heeft nu in het laatst der dagen tot ons gesproken.
I'm going to ask you, are you concerned with going on to full spiritual growth?
Ik wil u de vraag stellen, bent u ermee bezig om verder te willen gaan tot volle wasdom?
If you are, let me say to you that it depends upon how much you understand this change that has taken place.
Als u dat bent, laat mij u dan zeggen vanmorgen, dat hangt allemaal af van het feit of u deze grote verandering ziet en opmerkt.
Now this letter was written to people who were in danger of coming to an end that God never intended.
Deze brief is geschreven aan mensen die het gevaar liepen om in een situatie te komen waar God hen nooit in wilde hebben.
Before you get to the end of the letter, you will come upon something very impressive.
Voordat u aan het eind van deze brief komt, komt u aan iets wat heel indrukwekkend is.
You will come upon two great crises.
U ontmoet twee grote crises.
The crisis in the history of the old Israel.
De crisis in de geschiedenis van het oude Israël.
You will find a prophecy from the Old Testament taken over and applied to the present.
U vindt een profetie van het Oude Testament en implied on even insluitend voor het nieuwe, voor de nieuwe situatie.
This letter was evidently written just before the destruction of Jerusalem and the scattering of the Jews.
Deze brief was juist geschreven voordat Jeruzalem verwoest werd en de Joden verspreid werden, verstrooid werden.
In the year 70, as you know, Jerusalem was invaded and destroyed.
In het jaar 70, zoals u weet, was Jeruzalem kwamen de Romeinen in Jeruzalem en Jeruzalem werd verwoest.
The temple was destroyed.
The temple was verwoest.
All the temple services were brought to an end.
De tempeldiensten kwamen tot een einde.
And the people were scattered over the world.
En de mensen werden verstrooid over de wereld.
And that has remained like that for 2000 years.
En dat is zo gebleven voor 2000 jaar.
Now the prophecy was, I will overturn. I will overturn.
En de profetie was, ik wil omverwerpen. Ik wil omverwerpen.
Yet once more, and I will overturn.
Nog eens, en ik zal omverwerpen.
Now that has two aspects.
En dat heeft twee facetten.
First of all, the earthly aspect.
Het eerste is het aardse aspect.
The things on the earth were going to be overturned and brought to an end.
De dingen op de wereld kwamen tot een einde, ze werden omvergeworpen.
That was fulfilled with the destruction of Jerusalem.
Dat was bewaarheid met de verwoesting van Jeruzalem.
The word was, I will shake the things that can be shaken.
Het woord was, ik zal alles wat geschud kan worden, dat zal ik schudden.
But then there was the other half of the prophecy.
En dan is er het tweede gedeelte van die profetie.
Not only the things of the earth,
niet alleen dat wat van de aarde is,
but the things of the heavens shall be shaken.
Maar ook de dingen van de hemel zullen geschud worden.
A heavenly system which has been brought down to the earth will also be shaken.
Een hemels systeem wat van de hemel op deze aarde gebracht is, zal ook geschud worden.
The first happened in the year 70.
Het eerste, dus dat aardse, gebeurde in het jaar 70.
The second is happening today.
En het tweede gebeurt nu.
I wonder if you notice what is happening.
Ik vraag me af of u ziet wat er nu gebeurt.
We have said that Christendom is in trouble.
Wij hebben gezegd, het christendom is in moeite.
It is trying to keep itself together.
Het probeert zichzelf bij elkaar te houden.
It is trying to save itself from collapsing.
Het probeert zichzelf te redden van een volkomen in elkaar storten.
But all these efforts will be in vain.
Maar al deze pogingen zullen tevergeefs zijn.
The thing is going to break down. God is going to shake it.
Het feit is dat God zal dit alles schudden. Het zal in elkaar storten.
Everything that can be shaken is going to be shaken, says this word.
Alles wat geschud kan worden, zal geschud worden, zegt dit woord.
Now, the word is, who is going to stand when everything is shaken?
En de vraag is nu, wie zal staande blijven als alles geschud wordt?
That applies to us.
Dat heeft betrekking op ons.
This great shaking is going on.
En dit geschud worden en door elkaar geworpen worden gaat verder.
We are losing our confidence in much that is in Christianity.
Wij verliezen ons vertrouwen in veel dingen die te maken hebben met het christendom.
We are asking many questions about Christianity.
Wij hebben vele vragen over het christendom.
A leading servant of God said to me a little while ago.
Een klein poosje terug zei een leider in Gods koninkrijk.
He has a worldwide knowledge of Christianity.
En hij heeft een wereldwijde kennis van het christendom.
He said, if I did not know the Lord for myself, I would wash my hands of Christianity.
Hij zei, als ik de Heer niet persoonlijk kende, dan zou ik mijn handen wassen en niets meer te maken willen hebben met christenheid.
This thing is breaking up.
Het breekt allemaal aan stukken.
Do you agree with me?
Bent u het daarmee eens?
Is it true?
Is dat waar?
Well, if you knew, you would feel like this.
Wel, als u het werkelijk kent, dan zult u inderdaad een ja opzeggen.
We'll come back to this letter.
Wel, laten we teruggaan naar deze brief van de Hebreeën.
Firstly, to go right on to God's fullness.
In de eerste plaats om door te gaan, om verder te gaan naar Gods volheid.
And secondly, to stand firm when everything around you is breaking up.
En in de tweede plaats om vast te staan, gegrond te zijn, als alles rondom u aan stukken gaat.
Depends upon the message of this letter.
Het hangt af van de boodschap van deze brief.
Or the message of the New Testament.
Of de boodschap van het Nieuwe Testament.
What is the message?
Wat is die boodschap?
There is a great change that has taken place by the coming of Jesus Christ.
Er is een grote verandering die plaatsgevonden heeft toen Jezus Christus in deze wereld kwam.
I wonder how far I am carrying you with me.
Ik vraag mij af hoe ver u dit volgt.
Do you not see that this whole world system is breaking up?
Ziet u niet dat dit hele systeem, deze hele organisatie afbreekt?
I don't know what your morning papers are like.
Ik weet niet hoe uw nieuwsbladen eruit zien.
I know our papers in England every day bring some fresh kind of disintegration.
Onze dagbladen in Engeland brengen iedere keer weer opnieuw nieuwe stukken voor van gebeurtenissen waar het misgaat.
Not one day comes and goes without some fresh trouble somewhere.
Er gaat geen dag voorbij of je leest van nieuwe moeilijkheden hier of daar.
It's in industry.
Het is in de industrie.
Of course in Holland you don't have industrial trouble.
Oh. In Holland hebt u zeker geen industriële moeilijkheden.
Do you have strikes?
Hebt u stakingen?
Well, they're going on everywhere.
Dat is ook een algemeen iets wat overal voorkomt.
I have heard about what happened in Amsterdam a few days ago in the student world.
En ik heb gehoord wat er in Amsterdam gebeurd is in de studentenwereld.
Isn't it strange that this thing is happening in the student world in every country?
Is het niet vreemd, is het niet merkwaardig dat dit gebeurt in de studentenwereld van ieder land?
There it is in England.
Daar is het in Engeland.
Here it is in Holland.
Hier is het in Holland.
There it is in France.
Daar is het in Frankrijk.
All over the world, the student trouble is taking place.
Overal vindt deze moeilijkheid plaats onder de studenten.
When I was young, we had nothing of that.
Toen ik nog jong was, bestond er zoiets eenvoudig niet.
Industry, education.
De industrie, de opvoeding.
The social life.
Het sociale leven.
The breakdown of moral standards in social life.
En het volkomen kapot gaan aan van morele waarden in het sociale leven.
Perhaps you don't have divorces in Holland.
Misschien hebt u geen echtscheidingen in Holland.
Perhaps you don't have any of this terrible moral situation.
Misschien hebt u niet deze verschrikkelijke morele ondergang hier.
But I can see that you do.
Maar ik weet dat het er is.
The whole moral system is breaking down.
Het hele morele systeem gaat aan stukken.
Yes, in every sphere this world is going to pieces.
In ieder opzicht gaat deze hele wereld kapot.
God is shaking everything.
En God schudt alles.
And he is also shaking a form of Christianity.
En hij schudt ook een zekere vorm van christendom.
A little boy was asked the other day if he would like to go to the moon.
Een jongetje werd een tijdje terug gevraagd of hij graag naar de maan wilde.
Yes, he said, I think I would like to go to the moon.
En toen antwoordde hij, ja, ik zou best graag naar de maan willen.
Why would you like to go to the moon?
Toen werd hem gevraagd, waarom wil je dan graag naar de maan?
I would like to get away from my three sisters, they're awful.
Toen antwoordde hij, ik zou zo graag mijn drie zusters kwijt willen, want ze zijn werkelijk verschrikkelijk.
Well, you see, everything is upside down.
Well, u ziet dat alles als het ware ondersteboven ligt.
But here it is.
Maar hier is het. Hier is het antwoord.
A whole system in this world, including Christianity, is going to be shaken.
Een heel wereldsysteem, en het christendom is daarbij inbegrepen, zal volkomen geschud worden.
And we, in our time, are seeing this taking place.
En wij, in onze tijd, zien dat inderdaad plaatsvindt.
That is the setting of this letter.
En dat heeft alles te maken met deze brief.
You know how the letter finishes?
Weet u hoe de brief eindigt?
Wherefore, receiving a kingdom which cannot be shaken.
Daarom ontvangen wij een koninkrijk dat nooit geschud kan worden, dat nooit in elkaar zal vallen.
What is this new thing that has come in with Jesus Christ, which is going to endure forever?
Wat is dat wat gekomen is toen Jezus kwam en dat voor altijd zal blijven bestaan?
That wants more than two or three meetings to answer it.
Dat heeft meer dan twee of drie samenkomsten nodig om daar een volledig antwoord op te geven.
Well, let us try to do what the Lord enables.
Wel, laat ons trachten dat te doen waar de Heer ons de mogelijkheid toe geeft.
A whole new system has come in with Jesus Christ.
Een heel nieuw systeem, een hele nieuwe orde is gekomen toen Jezus kwam.
And this new order is a spiritual and not a temporal order.
En deze orde is een geestelijke orde, niet iets van de tijd. Het is geestelijk.
It is the order of the kingdom of heaven.
Het is de orde van het koninkrijk der hemelen.
And the order of the kingdom of heaven is a spiritual order and not a temporal order.
En de orde van het koninkrijk der hemelen is een geestelijke orde en niet iets van de tijd, niet iets aan tijd onderhevig.
Now do you see what Christendom has tried to do?
Ziet u wat het christendom getracht heeft om te doen?
The Roman Church was the beginning of this.
De Rooms-Katholieke Kerk was het begin van dit.
Setting up a temporal, earthly order of Christianity.
Zij zetten een aards systeem op.
With an earthly city.
Met een aardse stad.
With an earthly system.
Met een aards systeem.
A system of priests.
Een systeem van priesters.
And ritual.
En rituelen.
And all these things.
En alles wat daarbij hoort.
An earthly system of government.
Een aards systeem van regering.
So that it is a temporal government.
Daarom is het een een regering van voorbijgaande aard.
And how terrible it has been.
En hoe verschrikkelijk is dat?
Rome dominates all those who belong to it.
En Rome heerst over allen die daarbij horen.
And has sought to dominate this whole world on a temporal basis.
En heeft geprobeerd de hele wereld te regeren met dit aardse systeem.
Well, perhaps you don't agree with that.
Misschien bent u het daar niet mee eens.
You in this country would not have that.
Misschien hebt u dat niet in dit land.
But you know, that kind of thing has come into all Christianity.
Maar ditzelfde principe is doorgedrongen in het hele Christendom.
Do you notice that the development of Christianity has become more and more an earthly thing?
Hebt u gezien dat de ontwikkeling van de christenheid meer en meer aards is?
The buildings.
De gebouwen.
They're earthly things.
Het zijn aardse dingen.
The orders of the church are earthly things.
De kerkordes zijn aardse dingen, aardse systemen.
Christians are always trying to organize something on this earth.
De christenen zijn altijd druk bezig om iets op deze aarde te organiseren.
Trying to bring something here into this world that you can see with your natural eyes.
Zij proberen om iets op deze aarde te brengen dat je met het natuurlijke oog kunt waarnemen.
Will impress you with Christianity by what you can see.
En zij willen proberen om u onder de indruk te brengen van dat wat je kunt zien.
A big organization here.
Een grote organisatie hier op aarde.
And then from the general thing to the particular.
En dan van het algemene naar het bijzondere.
There is a great movement going on to try and form New Testament churches.
Er is een grote beweging die erop uit is om nieuw testamentische gemeenten te stichten.
Everywhere there is this effort to form churches.
Overal is er die poging om gemeenten te stichten.
To form churches on a New Testament basis.
Om gemeenten te stichten op Nieuw Testamentische grond.
In other words, to imitate the New Testament.
Met andere woorden, om het Nieuwe Testament na te doen.
You know, all imitation is artificial.
Maar weet u dat iedere imitatie kunstwerk is, geen realiteit.
You cannot imitate the original.
U kunt nooit het originele nadoen.
All your imitation will be artificial.
Alle imitatie zal klatergoud zijn.
This is a very great mistake, trying to form New Testament churches.
Het is een grote fout om te trachten Nieuw Testamentische gemeenten te vormen.
The apostles never tried to form churches.
De apostelen trachten nooit gemeenten te stichten.
Think about that.
Denk daar eens over na.
Oh, you say that they did. They went everywhere forming churches.
Oh, zegt u. Maar ze deden het toch maar, want ze gingen overal naartoe en zij vormden gemeenten.
That is just where everybody is mistaken.
Dat is nou juist waar de grote fout in komt.
Churches were born, they were not made.
De gemeenten waren geboren, zij werden niet gemaakt.
They were not turned out of a factory.
Zij kwamen niet uit de fabriek.
They were born out of heaven.
Zij waren van boven, vanuit de hemel geboren.
They were not made by man's hands.
Zij waren niet gemaakt door de handen van mensen.
They were begotten by the Spirit of God.
Zij waren verwekt door de Heilige Geest.
They were not by man's intention.
Zij waren niet door de bedoelingen, door de opzet van een mens.
But by the spontaneous action of the Spirit of God.
Maar door de spontane activiteit van de Geest Gods.
Were you made a Christian by some other people?
Bent u een Christen geworden door iemand anders?
Were you born again because some people borned you again?
Bent u wedergeboren omdat enkele mensen u wedergeboorte gaven?
Now if you're a true child of God, you say, no, God did it.
Als u een echt kind van God bent, dan moet u zeggen, nee, God deed het.
Whatever God used, it was God who did it.
Wat en wie God ook gebruikte, het was de Heer die het deed.
And what is the church?
En wat is de gemeente?
It's only the body of those who have been born again.
Het is alleen het lichaam van de al degenen die wederom geboren zijn.
You cannot form New Testament churches.
U kunt geen nieuwtestamentische gemeenten vormen of maken.
They have to be born.
Zij moeten geboren worden.
They have to come in spontaneously by a work of the Spirit of God.
Zij hebben spontaan te ontstaan door een werk van de Geest Gods.
But Christianity says we must have a church here and we must have a church there.
Maar het christendom zegt, wij moeten een gemeente hier hebben, wij moeten een gemeente daar hebben.
Well, that's what they did in Israel.
Wel, dat is wat er ook gebeurd is in Israël.
In every city they set up a synagogue which was a carrying on of the temple service.
In iedere stad of dorp richten ze een synagoge op die als het ware uit moest dragen de tempeldienst.
The synagogue in every city pointed to the temple in Jerusalem.
De synagoge in iedere stad of dorp wees als het ware naar de tempel in Jeruzalem.
And they said, this is a representation of that.
En zij zeiden, dit, dus die synagoge, is een vervanging, een vertegenwoordiging van de tempel daar.
So you have synagogues everywhere.
Dus hebt u overal synagogen.
Christianity has taken on that idea.
En het christendom heeft ditzelfde systeem overgenomen.
Well, I think I've said enough about that.
Ik denk dat dat voldoende is over dit onderwerp.
We're talking about this tremendous change that came with Jesus Christ.
Wij spreken over de geweldige verandering die er plaatsgevonden heeft toen Jezus kwam.
You remember when he was speaking to the woman of Samaria?
Herinnert u zich toen hij sprak tot de vrouw van Samaria bij de put?
He with her brought in one of these fundamentals, not but.
Hij toonde haar een van deze grote fundamentele dingen van niet aan de ene kant en maar aan de andere kant.
There was a point in his conversation where he referred to spiritual things.
Er was een ogenblik in zijn gesprek waar hij verwees naar geestelijke dingen.
Shall I say religious things?
Zal ik zeggen godsdienstige dingen?
That's how she thought of it.
Dat is tenminste hoe zij het opvatte.
And she said, sir, I perceive you're a prophet.
En zij zei, meneer, ik zie dat u een profeet bent.
Very clever.
Dat is heel knap.
Trying to switch the thing off from herself to something else.
Het was een hele knappe manoeuvre om de aandacht af te leiden van haarzelf naar iets anders.
Oh, I see, this is a religious man.
Oh, ik zie, dit is een godsdienstig iemand.
All right, I can talk religion.
Nou, ik kan ook wel een stukje godsdienst praten hoor.
I perceive that you're a prophet.
Ik zie dat u een profeet bent.
Our fathers worship God in this mountain.
Onze vaderen aanbaden de Heer op deze berg.
Pointing to Mount Gerizim, where the Samaritan temple was.
En zij wees naar de berg Gerizim, waar de Samaritaanse tempel was.
You Jews say that men ought to worship God in Jerusalem.
U als Joden zegt, de mensen moeten komen naar Jeruzalem om daar de Heer te aanbidden.
Meaning the temple in Jerusalem.
En zij bedoelde de tempel in Jeruzalem.
What did Jesus say?
Wat voor antwoord gaf Jezus?
Woman, believe me. The hour cometh and now is.
Vrouw, geloof mij. Het moment komt, het uur komt en het is daar nu.
When not in Samaria, nor in Jerusalem, not nor.
Waar het niet in Samaria, noch in Jeruzalem is.
But.
Maar.
Not but.
Aan de ene kant niet, aan de andere kant maar.
God is spirit.
God is geest.
And they that worship God must worship him in spirit and in truth.
Zij die God willen aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid.
The hour now is.
En dat uur is nu.
The great transition has come.
De grote verandering heeft plaats gehad.
The great crisis of history is here.
De grote crisis van de hele geschiedenis is hier nu.
And the changes, not all that system at all.
En de veranderingen zijn niet dat hele systeem.
But now and onward a spiritual order.
Van nu af is het een geestelijke orde.
Not but.
Niet maar.
An hour of great change in the whole history of things.
Een uur van grote verandering in de geschiedenis van alle eeuwen.
The transition from the whole historic Jewish system to Christ.
De verandering van het hele Joodse godsdienstige bestel tot Christus, naar Christus.
Paul puts this very thing into another word.
Paulus gebruikt daar een ander woord voor.
He says, the things which are seen are temporal.
Hij zegt, de dingen die gezien worden zijn tijdelijk.
But the things which are not seen are eternal.
Maar de dingen die niet gezien worden zijn eeuwig.
This temple in Samaria is temporal.
Deze tempel in Samaria is maar tijdelijk.
It is earthly and it will go.
Het is aards. En het zal de weg van de aarde gaan.
This temple in Jerusalem is temporal and earthly.
Deze tempel in Jeruzalem is tijdelijk en het is van de aarde.
And it will go.
En het zal absoluut verdwijnen.
And it did go.
En het is verdwenen.
It has gone.
Het is weg.
But the things which are not seen are eternal.
Maar de dingen die niet gezien worden zijn eeuwig.
Dear friends, we have been brought into a great heavenly order which is not seen on this earth.
Lieve vrienden, wij zijn gebracht in een hemelse orde die niet gezien wordt hier op aarde.
We know that we are in something that is not of this world.
Wij weten dat wij in iets zijn dat niet van deze wereld is.
Now we follow over into the New Testament.
Nu gaan wij naar het Nieuwe Testament.
In this letter to the Hebrews.
In deze Hebreeënbrief.
We shall presently come upon a wonderful gathering up of this great truth.
Zullen wij een heerlijke samenvatting vinden van deze grote waarheid.
In chapter 12.
In hoofdstuk 12.
Verses 18 to 24.
Vers 18 tot 24.
You have one of the greatest instances of not but.
Daar heb je een van de grootste voorbeelden van aan de ene kant niet, aan de andere kant maar.
Let us look at it.
Laten wij dit eens opslaan. Hebreeën 12 vers 18 tot 24.
For ye are not come unto a mount that might be touched, and that burned with fire, and unto blackness and darkness and tempest.
Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind.
And to the sound of a trumpet, and the voice of words, which voice they that heard entreated that no word more should be spoken unto them.
Tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem. bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd.
For they could not endure that which was enjoined. If even a beast touched the mountain, it shall be stoned.
Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd.
And so fearful was the appearance that Moses said, I exceedingly fear and quake.
En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving.
All that comes under the not.
Dat er wordt alles besloten onder dat woord niet.
Ye are not.
U bent niet.
Vers 22 begins with but.
En dan begint vers 22 met maar.
But ye are come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable hosts of angels.
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen.
And to the general assembly and church of the firstborn, who are enrolled in heaven. And to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect.
En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben.
And to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better than that of Abel.
Die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
You put a line under not, but.
Als u het woord niet en het woord maar onderstreept,
there you have this tremendous change.
Dan ziet u dat daar deze geweldige verandering is.
From Sinai to Zion.
Van de berg Sinai tot de berg Zion.
At Sinai, the whole earthly system came in for Israel.
Op Sinai kwam het hele aardse systeem voor Israël tot stand.
And now that is at an end.
En dat is beëindigd.
And a new heavenly system has come in.
En nu is er een nieuw hemelse, een nieuwe hemelse orde ingekomen.
Have you realized that one Israel has given place to another?
Hebt u gezien dat een Israël plaats gaf, één Israël plaats gaf aan een ander?
Have you realized that a thing has happened that Jesus said would happen?
Hebt u gezien dat een ding hier gebeurd is waarvan Jezus gezegd heeft dat het gebeuren zou?
Jesus said to the rulers of Israel, the kingdom of heaven shall be taken away from you.
Hebt u gezien dat Jezus gezegd heeft tegen de oversten van Israël, het koninkrijk der hemelen zal van u weggenomen worden?
And shall be given to a nation bringing forth the fruits thereof.
En het zal gegeven worden aan een natie die daarvan de vruchten voortbrengt.
That is bringing forth heavenly fruit.
Dat, daar wordt mee bedoeld, die hemelse vrucht voortbrengt.
The big conflict over this, as you know, is represented in Paul's letter to the Galatians.
Het grote conflict waar we dus hierover spreken, wordt naar voren gebracht in de brief van Paulus aan de Galaten.
That letter is another letter of the great transition.
Dat is een andere brief aangaande de grote verandering die plaatsgevonden heeft.
It is the fruit of what the Apostle Paul had seen when he saw Jesus Christ.
Het is de vrucht van dat wat Paulus gezien had toen hij Jezus ontmoette.
Paul said it pleased God to reveal his son in me.
Paulus zei, het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren.
And when Paul saw Jesus Christ as God revealed him.
En toen Paulus Jezus Christus zag, zoals God hem Jezus Christus openbaarde,
it changed his entire conception of things.
Toen veranderden al zijn gedachten over de bestaande vormen.
What nothing else in all this universe would have done.
Wat niets anders in deze hele, in dit hele heelal zou mogelijk hebben gemaakt.
That is, make Saul of Tarsus the rabid Jew, a minister of Jesus Christ.
Dat is, om Saulus van Tarsus, de rabbijn, om hem te maken een dienaar van Jezus Christus.
Nothing in this universe would have done that.
Niets in dit heelal kon dat ooit bewerkt hebben.
But he saw Jesus Christ.
Maar hij zag Jezus Christus.
And he saw what Jesus Christ means in the eternal system of God.
En hij zag wat Jezus Christus betekent in het eeuwige systeem van God.
And that did this very thing.
En dat maakte deze verandering tot stand komen.
So we come to this letter to the Galatians.
Nu komen we dus bij de Galatenbrief terecht.
Chapter 3.
Hoofdstuk 3,
verses 7, 9 and 29.
Vers 7 en 9 en 29.
What is Paul saying there?
Wat zegt Paulus daar?
They which be of faith in Jesus Christ are Abraham's seed.
Zij die uit het geloof zijn, zijn het zaad van Abraham.
Oh, what a change.
Wat een geweldige verandering.
Saul of Tarsus boasted, I am of the seed of Abraham.
Saulus van Tarsus ging er prat op dat hij behoorde tot het zaad van Abraham.
A Hebrew of the Hebrews.
Een Hebreër uit de Hebreeën.
A Pharisee of the Jews.
Een Farizeeër uit de Joden.
And they which be of faith in Jesus Christ are Abraham's seed.
Maar zij die uit het geloof zijn van Christus zijn kinderen van Abraham.
He is not a Jew who is one naturally.
Hij is geen Jood. Hij die het van nature is.
He is a Jew who is one born of Jesus Christ.
Hij is een Jood die geboren is door Jezus Christus.
What has happened?
Wat heeft plaatsgevonden?
An old Israel has passed away.
Een oud Israël is verdwenen.
And a new Israel has come in with Jesus.
En een nieuw Israël is tevoorschijn gekomen met Jezus Christus.
You go to the end of the letter to the Galatians, chapter 6.
U gaat naar het eind van de Galatenbrief, naar hoofdstuk 6.
And in the closing of the letter.
En in het einde van deze brief.
Paul wishes God's blessing upon the whole Israel of God.
Daar wenst Paulus Gods zegen over het ganse Israël Gods.
But you notice the connection?
Maar ziet u het verband?
In Christ there is neither Jew nor Greek.
In Christus daar is niet meer Jood of Griek.
Oh, the old Jew has gone out.
De oude Jood is weg.
We are all one new man in Christ.
Wij zijn één nieuwe mens in Christus Jezus.
This is God's new Israel, the Israel of God.
Dat is Gods nieuwe Israël, het Israël Gods.
Now you're able to see what Jesus was doing.
Bent u nu in staat om te zien wat Jezus deed?
He spoke about the kingdom of heaven.
Hij sprak over het koninkrijk van de hemel.
Israel had claimed that the kingdom of heaven was theirs.
Israël had gezegd dat zij het koninkrijk der hemelen bezaten.
Yes, the kingdom of heaven belongs to us, said Israel.
Ja, zei Israël, het koninkrijk van de hemel behoort bij ons, het is van ons.
Says Jesus, the kingdom of heaven shall be taken away from you and given to another.
En Jezus zei, het zal van je weggenomen worden en het zal aan een ander worden gegeven.
And Israel's hope was the Messiah.
En Israël's hoop was de Messias.
All Israel's thought was about the coming Messiah.
Al de gedachten van Israël gingen uit naar de komende Messias.
Jesus is the Messiah, not only of Israel, but the whole Israel of God.
Jezus is de Messias, niet alleen van Israël, maar van het hele Israël Gods.
You know that the word Christ is just the Greek word for the Hebrew word Messiah.
Weet u dat het woord Christus het Griekse woord is voor het Hebreeuwse woord Messias?
And Christ just means the anointed one.
En Christus betekent eenvoudig de gezalfde.
So you have a new heavenly kingdom.
Dus hebt u een nieuw hemels koninkrijk.
And a new heavenly Messiah.
En een nieuwe hemelse Messias.
Who said, my kingdom is not of this world.
Die inderdaad kon zeggen, mijn koninkrijk is niet van deze aarde.
And how does this new kingdom begin to function?
Maar hoe begint dit nieuwe koninkrijk in praktijk te functioneren?
Why did Jesus choose 12 apostles?
Waarom koos Jezus 12 apostelen?
Because there were 12 tribes of Israel.
Er waren, omdat er 12 stammen in Israël waren.
And the number 12 in the Bible is just the number of government.
En het nummer, het getal 12 in de Bijbel stelt voor het getal van regering.
It is the number of Israel.
Het is het getal van Israël.
And Israel was intended to be the governing nation amongst the nations.
En Israël was ertoe bestemd om de leidende natie te zijn onder alle andere naties.
Jesus has transferred the number 12 from the old Israel to the new.
Jezus heeft het getal 12 van het oude systeem overgebracht naar het nieuwe.
So he has chosen 12 apostles.
Daarom heeft hij 12 apostelen gekozen.
You'll find them right at the end of the Bible in the new Jerusalem.
U vindt ze aan het eind van de Bijbel in het nieuwe Jeruzalem.
Ah, but there's something more.
Maar daar is nog meer belangrijks.
When Moses went up the mount to receive the whole earthly system for Israel.
Toen Mozes de berg Sinaï opging om het hele aardse systeem te ontvangen voor het volk Israël.
He took 70 elders with him.
Nam hij 70 oudsten mee.
He left them at the foot of the mountain.
Hij liet ze achter aan het begin van de berg.
But there were 70 of them.
Maar er waren er 70.
And Jesus chose 70 to send them out.
En Jezus heeft er 70 uitgekozen om uitgezonden te worden.
To proclaim the kingdom of heaven.
Om het koninkrijk Gods te prediken.
Is it necessary for me to go on with this?
Is het noodzakelijk voor mij om hiermee verder te gaan?
You see the point?
Ziet u waar het op aankomt?
With the Lord Jesus, a new Israel has come in.
Met de Heer Jezus Christus is een nieuw Israël ingekomen.
A new heavenly spiritual system.
Een nieuwe hemelse geestelijke orde.
Friends, I'm in trouble.
Vrienden, ik ben in moeite.
It's this thing.
Dat is mijn horloge.
What am I going to do with the New Jerusalem?
Wat ga ik doen met het nieuwe Jeruzalem?
What am I going to do with Hebrews 12, 18 to 24?
Wat ga ik doen met Hebreeën 12, vers 18 tot 24?
But you are come to Mount Zion.
Maar u zijt gekomen tot de berg Zion.
The heavenly Jerusalem.
Het hemelse Jeruzalem.
The city of the living God.
De stad van de levende God.
What am I going to do with that?
Wat ga ik daarmee doen?
Of course, in my mind perhaps there's much more than there's in yours.
Misschien is er in mijn gedachten meer dan in de uwe.
I have got the whole history of Mount Zion opening up in my mind.
In mijn gedachten zie ik de, als het ware de hele opening van de berg Sion.
The same as to the history of Jerusalem.
Hetzelfde als van de geschiedenis van Jeruzalem.
And I see that that whole thing is transferred to this new order.
En ik zie dat dat alles overgebracht is naar deze nieuwe orde.
You are not come to Mount Zion.
U bent niet gekomen tot de berg.
To Mount Sinai.
Tot de berg Sinai.
You are come to Mount Zion.
U bent gekomen tot de berg Zion.
What is that?
Wat betekent dat?
You remember the history of Zion?
Herinnert u zich de geschiedenis van Zion?
Zion was that stronghold of an enemy which David snatched from the enemy's hands.
Zion was die sterke burcht die David nam en uit de hand rukte van de vijand.
And David made that his city from which he ruled all Israel.
En David maakte dat zijn stad van waaruit hij heel Israël regeerde.
And he made it the place where God had his dwelling.
En hij maakte het de plaats waar God zelf woonde.
Can you transfer that to Jesus Christ?
Kun u dat overbrengen naar de Heer Jezus Christus?
By a tremendous conflict, Jesus has captured this thing from the enemy.
Door een geweldige strijd heeft de Heere Jezus Christus dit veroverd op de vijand.
What is this thing called Zion?
Wat is dit wat wij Zion noemen?
It's in this room.
Het is hier in deze kamer.
You and I are children of Zion.
U en ik zijn kinderen van Zion.
I love that little 87th psalm.
Ik hou van die 87ste psalm.
Do you remember what David says there?
Weet u wat David daar zei?
His foundation is in the holy mountain.
Zijn grondslag is in de heilige berg.
The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.
De Heer houdt van de poorten van Zion meer dan van alle woningen van Jacob.
I will make mention of Tyre and Philistia.
Ik zal Tyrus noemen en Philistia.
And Ethiopia.
En Ethiopië.
And what David means is, these people say, you know, I was born in Tyre.
En David bedoelde daarmee dat deze mensen zeiden, je weet het, ik ben geboren in Tyrus.
That great and wonderful city, Tyre.
Die geweldige, heerlijke stad, Tyrus.
My name is on the register of Tyre.
Mijn naam staat geregistreerd in Tyrus.
I'm a city of Tyre. But of this man, it shall be said, he was born there.
Maar van deze zal gezegd worden, hij was daar
gebeuren.
And the Lord loveth the gates of Zion more than Philistia or Tyre or all the dwellings of Jacob.
En de Heer houdt van de poorten van Zion meer dan van al die andere belangrijke steden.
Hebrews 12.
Hebreeën 12.
We have come to the church of the firstborn whose names are written in heaven.
Wij zijn gekomen tot de gemeente der eerstgeborenen, wiens namen ingeschreven staan in de hemelen.
Our names are in the Lamb's Book of Life.
Onze namen zijn ingeschreven in het boek van het Lam.
We are citizens of a heavenly city.
Wij zijn inwoners van een hemelse stad.
You have come to Zion.
U bent gekomen tot Zion.
Greater than all the cities that have ever been.
Groter dan alle steden die ooit geweest zijn.
When the shaking comes, Jerusalem will go.
En toen er erg geschud werd, toen Jeruzalem viel.
And Rome will go.
En Rome zal ook vallen.
And Babylon will go.
En Babylon zal gaan.
All these great names of cities will go with the shaking of God through history.
En al deze namen van deze grote steden, het zal allemaal verdwijnen als God werkelijk begint te schudden.
But our citizenship is in heaven.
Maar ons burgerschap is in de hemel.
And you'll never shake that.
En dat kan niet geschud worden.
As the mountains are round about Jerusalem.
Zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn.
So the Lord is round about his people from this time forth and forevermore.
Zo is de Heer rondom zijn volk en voor altijd.
You come to Zion.
Bent u gekomen tot Zion?
And we want many hours to talk about Zion.
En we kunnen vele uren samen spreken over Zion.
But this is all transferred to the Lord Jesus, what has come in with him.
Maar het heeft alles verband en staat allemaal in connectie met de Heer Jezus Christus en toen hij kwam en wat hij inbracht.
Of course in this world people don't know what important people we are.
In deze wereld weten de mensen niet wat voor belangrijke mensen wij zijn.
If you were to say to people in this world, you know, I'm a citizen of the most important city that has ever been or ever will be.
Stel je voor dat u tegen mensen in de wereld zei, ik ben een burger van de meest belangrijke stad die er geweest is en die er altijd zal zijn.
They would look at you.
Ze zouden u aankijken. En ze zouden lidden.
You don't look like that.
U ziet er niet naar uit.
Back to John.
Terug naar het Johannes Evangelie.
John 17.
Johannes 17.
Jesus is praying.
Daar bidt Jezus.
I pray for the men whom thou hast taken me out of the world.
Ik bid voor hen die u met mij uit deze wereld getrokken hebt.
They are not of the world, even as I am not of the world.
Zij zijn niet van deze wereld, net zo min als ik van deze wereld ben.
No, the citizens of the heavenly Jerusalem are not known here.
Nee, de inwoners van het hemelse Jeruzalem staan hier niet bekend.
And yet they are known.
En toch zijn ze bekend.
For we must come back to the city.
Want wij moeten teruggaan naar de stad.
What is the heavenly Jerusalem?
Wat is het hemelse Jeruzalem?
Paul says the Jerusalem that is beneath is in bondage.
Paulus zegt, het Jeruzalem van beneden, het Jeruzalem van deze aarde, is onder grote slavernij.
But the Jerusalem which is above is free.
Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij.
What do you like to sing?
Waar houdt u van?
Have you got a hymn in your hymn book which says, free from the law, oh happy condition?
Houdt u ervan om te zingen dat lied van vrij van de wet, oh wat een heerlijke situatie? Wat een vruchtevol leven. Ik ken het blijkbaar niet.
Now back to Galatians.
Nu terug naar de gelaten brief.
Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made you free.
Houd vast aan de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt.
Citizens of the heavenly Jerusalem which is above, which is free, and which is our mother.
Inwoners van het hemelse Jeruzalem dat vrij is, en dat hemelse Jeruzalem is onze moeder.
Children of freedom.
Kinderen van de vrijheid.
Well, I mustn't remind you of the context of those words about the old Israel in bondage.
Ik moet daar niet herinneren aan dat aan die woorden van het oude Israël dat in gevangenschap is, in slavernij is.
Well, first of all, the heavenly Jerusalem is comprised of the people who have been set free.
In de eerste plaats, het hemelse Jeruzalem bestaat uit mensen die vrijgezet zijn, die vrijgemaakt zijn.
The second thing about the Jerusalem is that it is the seat of government.
En het tweede ding over dat hemelse Jeruzalem is dat het de zetel is van de hemelse regering.
The center of government.
Het is het centrale punt van regering.
Oh, here's a revolution.
Hier is een revolutie.
Go back to the book of the Acts.
Nu gaan we terug naar het boek Handelingen.
They have been given the commission to go out into all the world.
Zij hebben de opdracht gekregen om over de gehele wereld te gaan.
Go into all the nations and preach the gospel.
Om naar alle volkeren te gaan en het evangelie te prediken.
What did they do?
Wat hebben ze gedaan?
Well, they said we must have a committee.
Ze zeiden, wel, we moeten een comité vormen.
We must make a board of directors.
Wij moeten een commissie vormen van mensen die belangrijk zijn.
And we must have our board meetings with our agenda.
En we moeten onze commissievergadering hebben met elkaar.
And we must decide what we are going to do and how we are going to do it.
En we moeten er ernstig over nadenken hoe we dit allemaal zullen doen.
We'll do all this in our board meeting.
Dat zullen we allemaal doen in onze commissie samenkomst.
Did they do any of that?
Hebben ze zoiets gedaan?
You cannot find a trace of it in the New Testament.
Daar is geen spoor te vinden van zo'n organisatie in het Nieuwe Testament.
What did they do?
Wat hebben ze dan gedaan?
They had a prayer meeting.
Zij hadden een bidstond.
They got into touch with heaven.
Zij kwamen in aanraking met de hemel.
The government which is there.
Had de regering die daar zetelt.
And as they prayed.
En terwijl zij baden.
The Holy Spirit said.
De Heilige Geest zei.
Separate me Barnabas and Saul unto the work whereto I have called them. Not you have appointed them.
Scheid mij nu Paulus en Barnabas af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Niet u hebt hen aangewezen.
I had better not say any more about that.
Nu ga ik geloof ik maar niet verder.
You see the difference?
Ziet u het verschil?
No, Jerusalem which is above is the center of the government for this dispensation.
Nee, het Jeruzalem dat daarboven is, dat is het centrale punt van de regering, ook voor deze tijd.
There is no headquarters on this earth.
Er bestaat niet zoiets als een hoofdkwartier hier ergens op aarde.
The headquarters of all divine operations for this dispensation is in heaven.
Het hoofdkwartier van alle activiteiten, ook voor deze tijd, is in de hemel.
We are to have our government and direction by the Holy Spirit sent down from heaven.
Wij hebben onze leiding en opdrachten nodig van de Heilige Geest die neerkomt vanuit de hemel.
Jerusalem is the center of heavenly government.
Jeruzalem is het centrale punt van de hemelse regering.
If we are citizens of Zion, of the heavenly Jerusalem, we've got to receive all our direction from heaven.
Als wij behoren bij het hemelse Jeruzalem,
inwoners zijn van die stad, dan hebben wij al onze leiding nodig van het hemelse Jeruzalem, van de regering daar.
We have got to be governed in all our ways from above.
Wij moeten geregeerd worden in alle beslissingen en op alle paden van boven.
Well, there's a lot more to be said about that.
Daar kunnen we nog veel meer over zeggen.
I'm going to finish on one other thing. Finish for this morning.
Ik hou op voor deze morgen met nog één ander punt.
Jerusalem is the center of influence for the world.
Jeruzalem is het centrale punt van grote invloed voor de gehele wereld.
You go back to your Old Testament.
Ga u maar terug naar het Oude Testament.
And you look at Jerusalem then.
En u kijkt naar het Jeruzalem van toen.
You will find that the whole world of Israel was influenced from Jerusalem.
U vindt dat de hele wereld van Israël beïnvloed werd door het Jeruzalem van toen.
The one thing that every Israelite desired was to go up to Jerusalem.
Dat wat iedere Israëliet naar verlangde was om op te gaan naar Jeruzalem.
And Jerusalem was reaching out with its influence over the whole Jewish nation.
En Jeruzalem bereikte met zijn invloed het ganse Israël, de ganse natie van Israël.
Jerusalem had a great influence in the world.
Jeruzalem had een grote invloed in de wereld.
You know that in a sense that is true today.
En u weet dat tot op zekere hoogte dat ook nog waar is van vandaag.
Although the Jews today have not got the old Jerusalem.
Hoewel de Joden van deze tijd niet het oude Jeruzalem hebben.
The idea of Jerusalem has a great influence upon Jews in every part of the world.
Jeruzalem heeft toch een grote invloed op alle Joden verspreid over het ganse rond der aarde.
They want to rebuild Jerusalem.
Zij willen Jeruzalem herbouwen.
They want to go to Jerusalem.
Zij willen naar Jeruzalem toe gaan.
It has such a grip on them.
Het grijpt hen, het houdt hen vast, het houdt hen bezig.
Their lives are governed by Jerusalem.
Hun leven wordt beïnvloed door Jeruzalem.
Transfer that to the heavenly Jerusalem.
Breng dat nu over naar het hemelse Jeruzalem.
Get rid of mental pictures.
Doet u nou eens alle verstandelijke ideeën of beelden die u hebt aan de kant.
And grasp the spiritual meaning.
En begrijp de geestelijke betekenis hiervan.
Dear friends, as citizens of the heavenly Jerusalem, it ought to be affecting our lives here.
Lieve vrienden, als inwoners van het hemelse Jeruzalem, moet dat Jeruzalem ons leven hier beïnvloeden.
Heaven ought to be influencing us now.
De hemel moet ons nu beïnvloeden.
What is the one of the first things that comes to you when you become a child of God?
Wat zijn een van de eerste dingen die tot u komen, die u duidelijk gemaakt worden al wanneer u een kind van God geworden bent?
Surely it is just this.
Dat is juist dit punt.
I don't belong here any longer.
Ik hoor niet bij deze aarde.
I belong somewhere else.
Ik hoor ergens anders.
And all my heart is going to that somewhere else.
En mijn hele hart gaat naar dat anders uit.
I am seeking the things which are above, not the things which are upon the earth.
Ik zoek de dingen die van boven zijn, niet de dingen die op deze aarde zijn.
I'm living in the light of heaven.
Ik leef in het licht van de hemel.
Heaven has a tremendous grip on me.
De hemel heeft een geweldige greep op mij.
The New Jerusalem is the center of a great influence.
Het nieuwe Jeruzalem is het centrale punt van een grote invloed.
And this is the way in which other people will know of our citizenship.
En dit is de manier waarop andere mensen zullen weten van ons ingeburgerd zijn, van ons burgerschap in de hemel.
It will not be because we sing hymns about going to heaven.
Niet omdat wij liedjes zingen over het naar de hemel gaan.
Not be because we say, well, we're going to heaven.
Niet omdat wij zeggen, wel, wij gaan naar de hemel.
They will know because heaven has come to us.
Zij zullen het zien omdat de hemel in ons gekomen is.
We have an influence in this world that is not of this world.
Wij hebben een invloed hier op deze aarde die niet is van deze aarde.
That is what we are here for.
Daarom zijn wij hier.
Well, we've only started on Hebrews 12, 18.
Wij zijn nu nog maar net begonnen met Hebreeën 12, vers 18.
Ye are come to Mount Zion.
U bent gekomen tot de berg Zion.
Heavenly Jerusalem.
Het hemelse Jeruzalem.
The city of the living God.
De stad van de levende God.
I don't know whether we'll get any further than that today.
Ik weet niet of we veel verder komen dan dit van voor vandaag.
But I hope you're seeing something.
Maar ik hoop dat u iets gezien hebt.
The great thing that has come in with Jesus.
Het geweldige dat gekomen is toen Jezus kwam.
The great thing that we have come into because Jesus has brought it in.
Het geweldige dat gekomen is toen wij in Jezus kwamen, omdat Jezus het alles bracht.